Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Welkom, beste luisteraars, op deze bijdrage van het programma Mystieke Lectuur. Vorige keer hebben we een paar woorden onder de loepen genomen, namelijk zuivering en zuiverheid. Het zijn woorden die we regelmatig gebruiken, maar die we wellicht niet altijd heel goed naar hun betekenis voor ons spiritueel leven kunnen duiden. Het was een heel andere onderneming dan deze toen we vooral de mystieke schrijfster van de Evangelische Perelen hebben gevolgd in haar bespreking van de grote feesten doorheen het kerkelijk jaar. Deze keer zullen we eerst het aspect van de zonde ter hand nemen, maar dan wel gezien als een springplank voor het gebed. We doen dit vertrekkende van een tekst van Lorenzo Scupoli uit het 26e hoofdstuk van zijn werk, De Geestelijke Strijd. Vervolgens zullen we nog een woord van dichterbij gaan bekijken naar zijn mystieke betekenis. Het woord zal ons niet vreemd lijken, gezien het goed is om regelmatig erop uit te trekken met wat vakantie om weer op krachten te komen. Het woord dat ons vandaag namelijk interesseert is rust. We hebben rust nodig om weer tegen de werkdruk van ons veelal jachtig leven te kunnen. We proberen die rust elk jaar minstens tijdens een vakantieperiode te vinden. We zullen zien dat rust eveneens zeer belangrijk is voor ons geestelijk leven. De auteur Lorenzo Scupoli, waarvan we in deze bijdrage eerst een tekstje zullen lezen, werd geboren in Otranto, Italië. Te Napels kwam hij in contact met de vurige en jonge priestergemeenschap van de Theatijnen. In 1569 treedt hij erin. Hij wordt naar Piacenza gestuurd, waar hij tot priester gewijd wordt. Vervolgens wordt hij naar Milaan, Genua en Napels gezonden. In 1585 wordt hij zonder twijfel ten onrechte van een ernstig misdrijf beschuldigd. Hij valt in ongenade bij zijn medebroeders tot aan zijn rehabilitatie in de laatste jaren van zijn leven. Over zijn leven is er, behalve dat hij een heel nederig en discreet man was, heel weinig geweten. De tekst van De Geestelijke Strijd werd in 1588 te Venetië anoniem gepubliceerd. Heel snel kende het boek een immens succes, met meer dan 600 edities in alle talen. Tot op de dag van vandaag wordt zijn werk nog uitgegeven. De bekendste lezer wordt François de Sales, die het nooit meer opzij legt. Het is een klein handboek dat getuigt van een absoluut vertrouwen in de goedheid van God en van een wantrouwen ten opzichte van zichzelf. Men ontdekt er reeds het geheim van het Salesianisme, de aandacht voor de liefdevolle aanwezigheid van God in de kleinste details van het gewone leven. We lezen nu twee paragraafjes waarin de nederigheid, een van de belangrijkste basishoudingen in onze relatie met God en onze naaste, duidelijk aan bod komt. Eveneens komt de overgrote barmhartigheid van God hierin aan zijn trekken. Luisteren we naar wat Lorenzo Scupoli ons hier over toevertrouwt. Indien je pijn voelt omdat je verviel in een fout die te wijten is aan je zwakheid, of zelfs omdat je vrijwillig iets slechts gedaan hebt, verlies dan de moed niet en raak niet in de war. Integendeel, keer je onmiddellijk naar God en spreek aldus tot Hem. Zie daar, Heer, ik heb me weer gedragen zoals ik nu eenmaal ben. Wat zou men ook anders van mij kunnen verwachten dan misstappen? Maak jezelf dan nederig in je eigen ogen. Betuig spijt voor de belediging die je God aangedaan hebt en zonder daarin jezelf te overladen, druk je misprijzen uit voor je slechte passies, voornamelijk voor diegene die de oorzaak was van de misstap. En vervolg dan op deze wijze. En het zou daar niet bij gebleven zijn, Heer, als U in Uw goedheid me niet tegengehouden had. Bedank Hem en bemin Hem meer dan ooit, die in zijn ongelooflijke barmhartigheid je zijn rechterhand aanreikt, opdat je niet zou hervallen, zelfs wanneer je hem pas beledigd hebt. Ten slotte, met groot vertrouwen op zijn oneindige barmhartigheid, moet je hem dit zeggen: U, Heer, handel nu zoals U bent. Vergeef me, sta niet toe dat ik ooit van U zou gescheiden of verwijderd worden. Sta niet toe dat ik U weer zou beledigen. Laten we even stilstaan bij deze twee paragraafjes om het belang ervan voor ons beter in ons hart te laten doordringen. Hoeveel of hoe weinig we de zonde ook willen of ermee instemmen, ze ontstaat altijd uit hoogmoed. En hoogmoed is steeds een illusie ten opzichte van onze vermeende verdiensten. Wij worden door onze hoogmoed verblind en niet in staat onze waarachtige situatie in te schatten. Het echte drama van de zonde is dat ze ons doet geloven dat God de vijand van de zondaar is, alsof God onze deugd nodig zou hebben, alsof wij in staat zouden zijn om hem onrecht aan te doen. En jawel, ook dat is hoogmoed. Laten we dus terugkeren naar de echte relatie. God vraagt ons namelijk niet dat we tegen onszelf zouden vechten. Met welke wapens zouden we dat trouwens moeten doen? Hij vraagt ons nog veel minder dat we onszelf onder lasten zouden doen bezwijken. Hij vraagt ons echter wel dat we onszelf zouden vergeten en dat we onze slechte passies zouden misprijzen. Die passies namelijk die ons maar al te zeer afgewend hebben van het echte leven. Beter nog, laten we in plaats van te grienen over onze onwaardigheid, ons verheugen over het feit dat we niet nog dieper gevallen zijn. God waakte dus over ons en gaf ons elk ogenblik de kans om naar Hem terug te keren. Zelfs in die mate dat de zonde geen doodzonde is, zolang we nog het verlangen bewaren om ons te bekeren. We moeten, en dat op zich volstaat, we moeten het Hem vragen, dat wil zeggen, weer aanknopen bij het gebed, bij de enkelvoudige en liefdevolle aandacht voor Hem, zoals de heilige Johannes van het Kruis het zou uitdrukken. Scupoli gaat dan aldus weer verder. Hierna moet je niet willen uitzoeken of God je al dan niet vergeven heeft. Dat zou hoogmoed zijn, onrust van de geest, tijdverlies en bedrog vanwege de duivel onder het mom van een goed voorwendsel. Geef jezelf helemaal vrij over in de barmhartige handen van God en doe maar verder met wat je bezig was, alsof er niets gebeurd is. En hoe vaak per dag je ook hervalt en de pijn ervan voelt, toch moet je met hetzelfde vertrouwen herhalen wat ik je zojuist gezegd heb. Een tweede keer, een derde keer en zo verder. De laatste keer met nog meer vertrouwen dan de eerste. Door jezelf meer en meer te misprijzen en steeds grotere afkeer van de zonde te hebben, zal je jezelf ertoe brengen om met grotere bedachtzaamheid te leven. Zoals we horen, speelt de hoogmoed ons steeds weer parten. Het vertrouwen op Gods barmhartigheid is van kapitaal belang. Spijt? Ja, dat mogen we hebben voor Scupoli. Maar wroeging niet. Wroeging blijft eveneens een hoogmoedige blik richten op onszelf. Laten we doen zoals God. Hij kijkt niet naar zichzelf, hij kijkt naar ons en ziet onze zonde zelfs niet. Zoiets eenvoudigs kunnen we nauwelijks aannemen en daarom moeten we het dagelijks 1000 keer voor onszelf herhalen en vooral herbeleven dat we van God vergiffenis hebben gekregen. Wanneer we in deze toestand niet het minste belang meer hechten aan onze zonde, zal ze ophouden ons te verlammen en zonde te zijn. Wanneer we dus uiteindelijk niet het minste belang meer hechten aan onze zonde, zal ze ophouden zonde te zijn. Hoorden we daarnet in het commentaar. Nu lezen we een stukje verder en luisteren naar de laatste twee paragraafjes van Scupoli's werk, de laatste twee paragraafjes die we uit de geestelijke strijd hier overnemen. Deze manier van doen mishaagt de duivel zeer, omdat hij ziet dat ze aan God behaagt, maar ook omdat hij zelf erdoor in de war gebracht wordt. Degene die hij voorheen overwonnen had, heerst nu over hem. Daarom wendt hij allerlei bedriegelijke middelen aan om ons ertoe te brengen hem opnieuw de vrijheid te schenken en vaak lukt het hem, omdat we nalatig zijn en niet waakzaam genoeg over onszelf. Als deze manier van doen je moeilijk valt, dan is dat een bijkomende reden om je uiterste best te doen, er vaak op terug te komen, zelfs voor een misstap. Indien je je na de fout onrustig voelt, verward of ontmoedigd, dan is het eerste wat je te doen staat, zo snel mogelijk weer de vrede, de gemoedsrust en het vertrouwen te hervinden. Voorzien van deze wapens kan je weer naar God terugkeren. Immers, de verwarring die men ondervindt over de zonde heeft niet zozeer te maken met de belediging van God, dan wel met het onrecht dat men zichzelf erdoor aangedaan heeft. Scupoli zegt ons dat de duivel zich verheugt in onze zonden, niet omdat die God onrecht zouden aandoen. Hoe zouden we inderdaad in staat zijn God kwaad te berokkenen? Maar wel omdat ze angst met zich meebrengen, die ons doet twijfelen aan de goedheid van God en ons van hem verwijdert. Laten we daarom ons gebrek aan liefde gebruiken om God te dwingen tot grotere liefde. Laten we hem om vergiffenis vragen, vermits wij zijn gaven verknoeid hebben. En daardoor richt de zonde zich tegen degene die ze had ingefluisterd. Degene die hij voorheen overwonnen had, heerst nu over hem. Wat ons in de zonde tegenstaat, is eerder dat ze ons een bepaald beeld van onszelf doet afkalven of doet verliezen. Meer dan dat ze God zou beledigen. We slagen er maar niet in te aanvaarden dat hij ons bemint zoals we zijn, wat uiteindelijk wil zeggen dat we zijn zoals hij ons gemaakt heeft. Daarom moeten we elke schaamte verdrijven en voorgoed aanvaarden dat de zonde geen enkel belang meer heeft, vermits de Vader hem die geen zonde heeft gekend, Jezus Christus namelijk, voor ons tot zonde gemaakt heeft, opdat wij door hem Gods gerechtigheid zouden worden. Dat vinden we ook zo duidelijk verwoord in de 2e Korintiërsbrief, hoofdstuk 5, vers 21. Van de onrust waarin de onzekerheid en de angst voor het onvoorziene gevaar van zonde en dood ons stort, worden we bevrijd door een gelovige en vertrouwvolle levenshouding aan te nemen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, en vandaar ook de geestelijke strijd die dit teweeg brengt. Als we in die strijd volharden, komen we tot de genade en de zalving van een diepe vrede, rust en zekerheid in God en in zijn oneindige liefde en trouw voor ieder van ons. Laten we nu dat woordje van rust, dat eveneens heel veel voorkomt in de spirituele literatuur, wat van dichterbij beschouwen. Wat betekent het en waartoe kan het ons leiden? Laten we zoals vorige keer met de woorden zuivering en zuiverheid nagaan op welke manier het in de geestelijke literatuur gebruikt wordt. Je was rustig bezig met aan niets te denken, of toch aan bijna niets. En plots laat de aanwezigheid van God zich onmiskenbaar voelen, duister en licht tegelijk, onzegbaar en zeker, krachtig en teder, kostbaarder dan het gehele universum. Je bent het gebed van rust binnengegaan. Daarover zegt ons de heilige Theresia van Avila het volgende in haar autobiografie. Hier begint de ziel zich in te keren. Reeds raakt zij het bovennatuurlijke karakter van die rust, want hoeveel ijver ze ook aan de dag legt, tot deze toestand kan de ziel uit zichzelf niet komen. Het is een naar beneden gekeerd zijn van de vermogens, waardoor ze meer smaak vinden in de vreugde die ze genieten. De vermogens zijn niet geschorst, noch ingeslapen. De wil alleen is actief, raakt in de ban zonder te weten hoe en laat zich gevangen nemen, door niets of niemand anders dan alleen door God. Hij beseft dat hij de gevangene is van iemand die hem bemint. Deze toestand is even onmiskenbaar als onverklaarbaar. We kunnen ze niet ontkennen, maar hebben er zelf ook geen pak op. Pierre de Clorivière, in zijn innerlijk of mentaal gebed, boekje dat daarover handelt, zegt ons hierover het volgende. Het is waar, deze ervaring is niet te duiden, maar toch wordt, door de vrede en de tederheid ervan, de ziel overtuigd dat degene die ze bemint nabij is, dat hij zelf tekens van zijn liefde aan haar komt geven, die ze hem elders te vergeefs zou zoeken en dat ze nu niets anders moet doen dan te genieten van het geluk dat haar gegeven wordt. Het is onmogelijk deze toestand op te wekken of te manipuleren. Jean de Bernière-Louvigny zegt ons dat in zijn werk Le Chrétien intérieur, of de innerlijke christen, in zijn boek 3, hoofdstuk 3. De ziel ziet dat het om Gods wil over haar gaat en dat het hem behaagt haar af en toe aan hem te binden en haar zijn aanwezigheid te doen proeven, dat hij haar God is, haar centrum en haar laatste doel. Deze toestand is niet spectaculair, maar kan toch overweldigend worden. Zo gaat Jean de Bernière-Louvigny verder in het 6e hoofdstuk. God manifesteert zijn aanwezigheid aan een ziel niet altijd met grote verlichtingen. Het is soms door een ervaring van rust dat hij teder het hart raakt en dit aan hem bindt. De verstandelijke vermogens doen op dat moment niets, tenzij dan enkelvoudig en puur naar hem kijken en zich met hem verenigen om hem te bezitten. Meestal echter heeft deze toestand de neiging te vervagen in de diepte van het bewustzijn, zoals Jean Bona ons uitlegt in zijn Onderscheiding van de geesten in het 8e hoofdstuk. Want God spreekt in het hoogste deel van de ziel door een heel eenvoudig woord, en de ziel beluistert met een heel eenvoudige blik de dingen die hij haar doet zien. Hij geeft er een uiterst helder licht. Hier vervolgt hij dus dat zonder arbeid en zonder tegenzin, maar met een heel aangename rust en een wonderlijke tederheid, de ziel onderwezen wordt in een erg korte tijd. Veel meer dan ze dat zelf met haar eigen arbeid zou kunnen in vele jaren. Dat hoogste deel van de ziel waarnaar Jean Dona verwijst, is het contactpunt tussen God en de mens. Ruimtelijk wordt het veelal bovenaan gesitueerd, maar de heilige Theresia van Avila situeert het bijvoorbeeld in haar in het beeld dat ze gebruikt van een kasteel voor de ziel, in het centrum of hartje van de ziel. Anderen zullen het ook soms aanduiden als de grond van de ziel. God draagt ons hele leven en is dus ook als grond van onze ziel te beschouwen. Hoe we het ons dan ook voorstellen, wij zijn niet enkel door God geschapen, maar hij houdt ons ook constant in leven. Het is deze fundamentele waarheid dat God ons in leven houdt, dat hier met dat hoogste deel van de ziel veelal aangeduid wordt. De heilige Johannes van het Kruis vertelt ons in zijn werk, De Levende Vlam, dat de ziel met een heel aangename rust en een wonderlijke tederheid op korte tijd onderwezen wordt. Luisteren we naar hoe hij dit formuleert. Tijdens deze rust moet de ziel op het volgende letten. Ook al heeft ze de indruk op geen enkele manier vooruitgang te maken of wat dan ook te doen, toch gaat ze veel meer vooruit dan wanneer ze op eigen benen zou staan. want God draagt haar in zijn armen. En dus ook, al gaat ze vooruit op Gods tempo, toch voelt ze dat niet. En ook al gaat ze niet te werk met haar vermogens, toch doet zij veel meer dan dat, want het is God die aan het werk is. En daarom, voor zover het van ons afhangt, laat Jean-Pierre de Caussade in zijn brief, de 88ste brief, deze aan Mère de Rozen het volgende weten. Dit gebed van rust bestaat in een innerlijk zwijgen, elke gedachte laten vallen, veeleer dan de gedachten die opkomen te bevechten of de gedachten die niet opkomen te zoeken. Alexandre Pigny in het gebed van het hart, het vierde hoofdstuk, geeft toe dat deze toestand soms kan lijken op luiheid, die trouwens ook regelmatig verkeerdelijk tot verdenkingen van quietisme gevoerd worden. Luisteren we naar wat Alexandre Pigny ons daarover wil bijbrengen. God doet de ziel als het ware inslapen en houdt ze in een rust waarin ze van hem geniet en hem ontvangt zonder iets te doen. Ze weet zelfs niet hoe ze geniet, maar ze ondervindt een heel grote rust en een heel grote innerlijke zoetheid. Al haar vermogens zijn als verzadigd en vervuld van een heel grote vrede die zichzelf in het lichaam doet voelen. Ze merkt alleen dat God aanwezig is, dat hij haar al dus vervult en dat hij deze rust in haar bewerkt, deze heerlijkheid en deze vrede. En daarover zegt ons Claude Martin in zijn conferentie over het gebed, de 8e conferentie: de wil blijft in een volmaakte onderwerping aan wat God bewerkt en aan de bewegingen van zijn genade. Net zoals een mens die zich zou willen verwarmen in de zon, rustig zou blijven en niets anders zou doen dan de zon op zich te laten stralen. Terwijl die rust en schijnbare luiheid geen stilvallen is, maar integendeel juist een versnelling van ons innerlijk leven betekent, vernemen we verder van François-Claude Millet in zijn brief van 1709 aan een religieuze: deze zoete en intieme neiging doet ons voortdurend naar ons enige goed toeneigen, ons aan hem hechten, ons met hem verenigen, ons in hem verliezen en met hem vermengen, zozeer dat we alleen nog hem in ons zien en geen andere weg om naar hem te gaan dan hemzelf. Deze toestand, die zowel actie als rust inhoudt, betekent een evenwicht van de mens in God en van God in de mens. Want bij Louis Lallemand, in zijn doctrine spirituelle, of geestelijke doctrine, of geestelijke leer, zegt hij: Gods zaligheid bestaat in de omgang met de harten. Daar is de plek van zijn rust. En omgekeerd is God alleen het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten en geen enkele beweging hebben dan alleen voor God. Gelukkig is het innerlijk leven dat maakt dat alleen God leeft in de harten en dat maakt dat de harten alleen voor God leven en alleen God maken. Gelukkig het leven van het hart waarin God heerst en dat hij volledig bezit. Een leven dat afgescheiden is van de wereld en verborgen is in God. Een leven van liefdevolle en heilige vrijheid. Een leven dat maakt dat het hart in heerschappij van God zijn vreugde vindt, zijn vrede, het echte genot, de glorie, de duurzame grootheid, bezittingen en rijkdommen die de wereld niet kan geven, noch wegnemen. En we zijn nu weer stilaan aan het einde gekomen van onze ontdekkingstocht, waarin we stil zijn blijven staan bij een tekst van Lorenzo Scupoli uit zijn werk De Geestelijke Strijd. Daarin spreekt hij ons over de zonde als springplank voor het gebed. In het gebed dat ons helpt om een realistische kijk te hebben over onze kleinheid en zondigheid. Daarin worden we steeds dichter en hechter gegrondvest in God en in zijn oneindige en barmhartige liefde. Vervolgens hebben we ons door een diep verlangen naar rust laten leiden, iets dat we ons levendig kunnen voorstellen gezien we regelmatig verlangend uitzien naar het genieten van een welverdiende vakantietijd. Dat verlangen vertolkt trouwens niet enkel onze intellectuele en fysische rust. De rust waarnaar we diep weg smachten is pas echt rust als ze gegrondvest is in een diepe verbondenheid met God. Dat berust dus op geloof en vertrouwen in Gods begaan zijn met ons en dus in het bewustzijn van zijn goedheid en barmhartigheid voor ieder van ons. Met Louis Lallemand en zijn doctrine spirituelle willen we afronden met Gods zaligheid die bestaat in de omgang met de harten, omdat net daar de plek van zijn rust is. Gelukkig het innerlijk leven dat maakt dat alleen God leeft in de harten, en dat maakt dat de harten alleen voor God leven en alleen God smaken. Gelukkig het leven van het hart waarin God heerst en dat hij volledig bezit, een leven dat afgescheiden is van de wereld en verborgen is in God, een leven van liefde en heilige vrijheid, een leven dat maakt dat het hart in de heerschappij van God zijn vreugde vindt, zijn vrede, het echte genot, de glorie, de duurzame grootheid, bezittingen en rijkdommen die de wereld niet kan geven nog wegnemen. Volgende keer zullen we nog enkele teksten lezen rond de één of een paar kernwoorden die ons kunnen helpen op de weg van ons geestelijk leven. Het avontuur namelijk van die innige eenheid en verbondenheid met God waarop we worden uitgenodigd, of beter gezegd, waarop we worden verwacht. Wens u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. Je kan ook via de webpagina van het programma Mystieke Lectuur op de website van Radio Maria deze en andere bijdragen herbeluisteren. Volgende keer hopen we u weer te mogen verwelkomen als onze gast op dit programma. Want u luisterde namelijk naar het programma Mystieke Lectuur, dat deze keer op zoek ging om het woordje rust beter te verstaan en eveneens stilstond bij een bijdrage van Lorenzo Scupoli uit zijn werk De Geestelijke Strijd. De samenstelling en commentaar van die teksten werden voor een groot deel gehaald uit de vroegere maandelijkse uitgave Inwendig Gebed en wel uit het nummer 75, samengesteld door pater Max Hugo de Longchamp en vertaald door de jezuïte pater Rob Fasen.